En daarna wordt u gelezen uit het Nieuwe Testament, uit het boek Openbaring, hoofdstuk 5.
En ik zag in de rechterhand degene die op de troon zat een boek geschreven, van binnen en van buiten verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke hengel uitroepende met grote stem, wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de houdelingen zei tot mij, ween niet. Zie, de leeuw, die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en zie in het midden van de troon en van de 4 dieren en in het midden van de houdelingen een lam, staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen, het welke zijn de 7 geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand degene die op de troon zat. En als hij het boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebbende elk citers en gouden violen, zijnde vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende, gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht, taal, volk en natie. En gij hebt onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en hoorde een stem van vele engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen, en een getal was 10.000 maal 10.000 en 1.000 maal 1.000, zeggende met een grote stem, het lam dat geslacht is waardig ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en eerlijkheid en dankzegging. Alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de Heer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden amen. En de 24 houdelingen vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid.
Het tekstwoord, gemeente, kunt u vinden in het boek Openbaring, hoofdstuk 5, daarvan de versen 6 en 7. Openbaring 5, vers 6 en 7, waar Gods woord luidt. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. Gemeente, wij zongen uit die mooie psalm 97. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Hij vestigt zijn troon op heilige rijksgeboom, vol recht en wijs beleid. Maar ja, we kunnen dat wel zingen. Maar is het wel waar? Als je ziet en hoort wat er allemaal gaande is in de politiek, in het kerkelijke leven en in de maatschappij. Alom chaos, verwarring, revolutie. Heeft de Heer het wel in de hand? Of loopt het hem inmiddels uit de hand? En we zongen, beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. En daar staat nu zo'n verbreider van zijn eer op het strand van een eenzaam eilandje in de Egeïsche Zee, Patmos. verbannen, weggerukt uit zijn gemeente, verjaagd, want zijn boodschap over die Kyrios, Jezus Christus, die de zaligmaker van de wereld is, lust de wereld niet. En daar staat Johannes, de apostel der liefde, de apostel die Jezus lief had. Een beminnaar van de Heer, die in tegenspoed zijn gunstgenoten hoedt en ze redt uit boze hand. Maar waar is God? Ja, jongelui, en dat laat God nou zien. Aan Johannes en ons. Ik ben er en ik zal er zijn. Ik heb en houd de teugels van het wereldgebeuren in handen. En dan ziet Johannes in hoofdstuk 4 een deur geopend in de hemel. Het is de tijd van de Romeinse keizers. De kerk raakt in conflict met de wereld, met de staat. Christenen worden gezien als een gevaar voor de samenleving. Er wordt geweld tegen hen gebruikt. En zo is de apostel Johannes verbannen naar dat eenzame eilandje Patmos. Maar daar gaat voor Johannes de hemel open. Dat lees je vaker in de Bijbel. Dat Gods knechten een blik in de hemel mogen slaan. Denk maar aan Jesaja, Ezechiël, Stefanus, Paulus. En dan mochten ze wat ze gezien hadden doorgeven aan Gods kerk op aarde. In Rome troont de keizer, maar Johannes ziet de hemeltroon. En op die troon zit, zoals hij genoemd wordt in hoofdstuk 4, vers 8, God de Almachtige. En in hoofdstuk 5 zien we dan op zijn rechterhand een boek. Niet een boek zoals wij dat kennen met bladzijden, maar een boekrol. Er staat in hoofdstuk 6, vers 14... hetzelfde woord, en daar wordt ook over oprollen gesproken. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. Een boek die wordt opgerold, dus het was een boekrol. En die boekrol die is van binnen en van buiten beschreven, dubbelzijdig. Dus helemaal volgeschreven. En met 7 zegels verzegeld. Dat betekent dat de inhoud helemaal verborgen is. Kan niet gelezen worden. Dat boek, dat is het boek van Gods raadsbesluit. Het bevat Gods raad voor zover deze nog niet gerealiseerd is. Het bevat de beschrijving van de eindtijd. Want dat kunnen we lezen in hoofdstuk 4, vers 1. Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. Het is Gods plan met de wereld en met de mensheid. Maar nu blijkt uit het vervolg dat dat openen van het boek, dat openbreken dus van die zegels, niet betekent dat Gods raadsbesluiten slechts ingezien kunnen worden. Dat alleen maar bekend kan worden wat er allemaal gebeuren zal. Nee, het is meer. Het verbreken van die zegels, dat houdt tevens in dat alles in gang wordt gezet. Dat alles gerealiseerd zal worden. Dat Gods raad ten uitvoer wordt gebracht. Het is dus het op gang brengen van een proces. Alles stuwen naar het einde. Het door God bedoelde heerlijke einde. Een hemel en aarde verenigd tezamen. Gods bedoelde heerlijke einde. Alle verbroken verhoudingen hersteld. Alles door de vrede bloeiend. Staat in Openbaring 21. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Het is net als bij een testament. De opening ervan, van zo'n testament, dat betekent dat je op de hoogte komt van wat erin staat. Maar ook, door het openen ervan, wordt uitvoering gegeven aan wat erin bepaald is. Dus wie dat boek heeft, op de rechterhand van hem die op de troon zit, zal dus recht moeten hebben, zal bij machten moeten zijn om het allemaal op gang te brengen wat daarin staat. Het einde, dat kan niet zomaar bereikt worden. Die boekrol ligt in de hand van hem die op de troon zit. Eigenlijk staat er, ligt op de hand van hem die op de troon zit. De Heere presenteert als het ware dat boek. Hij biedt het aan. En een sterke engel met grote stem roept dan: wie is waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Vers 2. Wie kan, wie mag, wie is bevoegd en in staat om dat boek te nemen uit de hand van hem die op de troon zit? Wie zal het openen en daarmee de wereld stuwen naar het einde? Een heerlijk einde. Grote spanning, dat begrijpt u. En dan staat er in vers 3, maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. Niemand in de hemel, geen engelen, die zo begeerig zijn om in te zien in Gods raad. Geen mens op aarde, ook niet onder de aarde, dus geen levend mens en geen dood mens, geen duivel. Niemand daagde op. Niemand werd het waard gevonden om dat boek te openen, om Gods raad te realiseren en zo dus de wereld te stuwen naar het door God bedoelde einde, dat vrederijk op aarde. En jongelui, de stem van de evolutionist en van de humanist en de marxist, communist, pacifist, noem ze maar op, kapitalist, socialist, die worden niet eens waard gevonden om hier genoemd te worden. En ook niet van de vrome, eigen, gerechtigde mens die door eigen prestaties wel een steentje te kunnen bijdragen aan de verandering van deze wereld. Die maakbaarheidsgedachte, wij zullen het wel klaren. Met onze techniek, met onze vindingrijkheid. Niemand kon de boekrol openen, nog het inzien. Hoort u het goed? Niemand. Al komt u met nog zulke mooie beloftes van voorspoed en van vrede. En al is de mens, het pronkstuk van de schepping, tot hele grote dingen in staat. Inderdaad. En al kan hij technisch nog zoveel. En al heeft hij het nog zo ver gebracht. Niemand is in staat om echt geluk te brengen. En weet u, dat is nou voor Johannes een reden om in huilen uit te barsten. Er staat: en ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was de boekrol te openen, te lezen of in te zien. Vers 4. Wie kan de wereld verder brengen? Wie kan vrede geven? Echt geluk. Het is eigenlijk dezelfde vraag als Paulus eens stelde. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Wie? Johannes huilt. Niemand die de wereldgeschiedenis in handen heeft. Geen wetenschapper, geen technicus, geen koning, geen president. Nou, er zijn er heel wat geweest die dachten dat ze het voor het zeggen hadden. Farao, Nebukadnezar, Napoleon, Hitler. Maar nee, hier staat het. Niemand kon het boek openen en inzien. Moet dan alles zomaar doorgaan op deze wereld? Zullen dan de vijanden van God en van zijn kerk toch uiteindelijk overwinnen? Kan Satan dan rond blijven gaan als een briesende leeuw of als een wolf in schaapskleren? Zal de hel dan uiteindelijk triomferen? Immers als dat boek niet opengaat, dan zullen de beloften van God hun vervulling missen. Dan blijft het leven uitzichtloos. O gemeente, wat een vraag, wat een probleem in deze grote wereld om ons heen. Maar ook in je eigen kleine leventje. Velen zoeken antwoorden waar ze niet te vinden zijn. In horoscopen bijvoorbeeld. Men wil weten wat er gebeuren zal, hoe het zal aflopen. Maar het staat niet in de sterren, maar in het boek van Gods raad. En dat ligt in de handen van hem die op de troon zit. En niemand kan dat openen. En toch, ja, Johannes huilt. Erg. Maar toch gaat de droefheid van Johannes nog dieper. Niemand is het waard. Hij, Johannes, ook niet. En hij huilt. Omdat hij hier in de schuld ziet van de mens. Niemand is het waard. Zo heeft God het oorspronkelijk niet gewild. God had de mens in het paradijs geplaatst en een scepter in de hand gegeven. Hij zou deze aarde tot zijn bestemming mogen leiden door gehoorzaam te blijven, in liefde verbonden aan de schepper. Maar ze wilden het als mensen zelf voor het zeggen hebben. Wij, mensen. Alleen heerschappij. En zo is de wereld nou tot een puinhoop geworden. Ja, de mens heeft het ver gebracht, zeker. Maar hij komt het kwaad niet te boven. Want dat zit in hemzelf. Op de bodem van alle vragen ligt der wereld zonder schuld. Moeten we dan maar afwachten hoe het komt? Moet alles dan maar blijven zoals het is? Goed en kwaad, recht en onrecht, liefde en haat, geloof en ongeloof, zoals de prediker dat zegt. Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. En wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon. Johannes huilt. Is het voor ons, ook voor jullie jongelui, al eens een reden tot verdriet geweest? Droefheid. Dat je het als schuld gezien hebt. Dat we God zo tegengestaan hebben en nog steeds tegenstaan in zijn heilzame bedoelingen. En dat niemand in staat is, het waard is om vrede, harmonie, liefde tot God te brengen. Zelfs de ouderlingen, die 24 ouderlingen die genoemd worden, die symboliseren Gods kerk van het Oude Testament en Nieuwe Testament, 12-12, dus 24, vertegenwoordigers van de kerk, ze kunnen het ook niet. En Mozes niet, en Abraham niet. Zelfs heel de kerk dus gezamenlijk niet. Ze weten o zo zuiver dat zelfs de allerheiligste verrichtingen met zonde bedekt, bevlekt zijn. Maar vindt u het nou niet vreemd dat Johannes huilt als hij dit te zien krijgt? Johannes. Die 24 ouderlingen niet. Die huilen niet. Maar hij wel. Moest hij nou niet beter weten toch? Had hij niet gestaan op Golgotha en op de Olijfberg, toen Christus was opgestaan, overwonnen? Had hij de heiland niet horen zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde? En had Christus zelf niet zijn rechterhand op hem gelegd en gezegd, vrees niet, ik ben de eerste en ik ben de laatste. Ik ben dood geweest en ik leef tot in alle eeuwigheid. Gemeente, het boek Openbaring, dat is geschreven tot troost van Gods kerk. Gods kerk op aarde wordt vele keren vermaand, maar ook bemoedigd door de triomferende kerk hierboven. God laat ons door die open deur vermanen. Dat kunt u ook lezen in het begin, als daar de brieven van die zeven gemeentes staan beschreven. Dan vermaant de Heer ook. Maar ook troost. En Johannes, die behoort nog, al is hij in visionaire toestand in de hemel, hij behoort nog tot de aarde, tot de kerk die vervolgd wordt. En weet u wat nou zo mooi is? En dat moeten we achter dit alles zien. De strijdende kerk wordt hier bemoedigd door de triomferende kerk. Een ouderling in die triomferende kerk die zegt, huil niet. Een ouderling. Daarmee wordt bedoeld ook dat het de taak van de kerk is om een mens die geen raad weet, geen helper ziet, te wijzen op de enige redder en zaligmaker. Het is zo te begrijpen dat Johannes huilt, hij is nog niet gezaligd. En dat betekent dat er ongetwijfeld reden is om te wenen, te huilen over onze schuld en over de toekomst. Wat hebben wij van het leven gemaakt? Wanneer we zo geplaatst worden voor ons niet waardig zijn, voor de onmogelijkheid om het goede einde te bewerken. Er worden wat tranen geschreid over raadsels in het leven. Maar de smart van Johannes gaat dieper. Gods kind verlangt naar de verheerlijking van al Gods deugden. Johannes die heeft iets geproefd van dat zalig hemelleven. Want dat staat ook in hoofdstuk 4 vers 1, dat het tot hem gezegd wordt: kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En Johannes, jongelui, zag Christus niet. U moet ook niet denken dat de Bijbel heilige Christus altijd zomaar voor het grijp hadden. Dat ze enkel troost en vreugde en een groot geloof hadden. Dat weten we wel beter. Nee, wat heel de strijdende kerk nodig heeft, dat is dat er gewezen wordt en telkens weer gewezen wordt op hem die gekomen is om God en mens te verzoenen. Op de Heer Jezus Christus. En hoor, hij wordt op hem gewezen. En dat doet de Heer zelf niet. Nee, daar gebruikt hij een mens voor. Maar een gezaligd mens. Een mens wiens tranen zijn afgewist. Die uit het strijdperk van dit leven overgezet is in het vaderhuis met zijn vele woningen. De triomferende kerk. En daar zit al zo'n troost in. Daarboven zijn mensen die boven het huilen uit zijn. Die niet meer uit het veld geslagen kunnen worden door wat dan ook. Doordat God zelf alle tranen uit hun ogen heeft afgewist. De kerk hierboven zegt: huil niet. De naam van die ouderling wordt niet genoemd. Dat is ook niet belangrijk. Ze zouden trouwens allemaal hetzelfde gezegd hebben. Eén naam is onze hoop. En dan staat er: zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. Johannes wordt dus hier gewezen op de schrift. Want de namen die hier gebruikt worden, die spreken van hem die beloofd was. De beloofde der vaderen. Niet de gewone namen, Jezus Christus, maar de leeuw die uit de stam van Juda is. Dat is een herinnering aan Genesis 49, waar Jacob van Juda zegt: Juda, u bent het. U zullen uw broeders loven. Juda is een leeuwenwelp. De leeuw uit Juda's stam. Daarmee wordt bedoeld de Heer Jezus Christus. Die is gekomen. De leeuw is symbool van kracht. De koning onder de dieren. Juda is de koningsstam. Maar, er staat meer, ook de wortel van David. Dat is ook weer een heenwijzing naar de profetie van Jesaja nu. Jesaja 11, vers 1, want er zal een twijgje opgroeien uit die afgehouwen stronk van Izaï. Hier wordt hij genoemd de wortel van David, om aan te geven dat hij maar niet een lood is, een twijgje uit de stronk van Izaï, maar de wortel zelf. Waarom? Omdat Christus niet alleen zoon van David was, niet enkel zoon van David. David was er om hem en door hem. Het was niet om David, maar om hem begonnen. En daar heeft de Heer Jezus de Farizeeën ook al op gewezen, naar aanleiding van Psalm 110... Denk aan Matthäus 22, waar Jezus vraagt aan hen: waarom noemt David hem dan zijn Heere? De Messias is niet alleen zoon van David, maar hij is ook zijn Heere. Dus van goddelijke oorsprong. Als eeuwige gaat hij aan David vooraf. En om zijn Davidische afkomst aan te geven, staat hier de wortel van David. Had de Heere niet eens aan David gezworen: ik heb gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. Deze wortel van Izaï zal staan als een banier voor de volken. Johannes krijgt dus van die ouderling te horen dat de Heere zijn belofte vervuld heeft. Zijn eed gestand gedaan heeft. En dat deze leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, overwonnen heeft om dat boek te openen. Ja, dat is zo. De Heere wijst altijd weer terug naar de schriften. Hij heeft voldoende geopenbaard. Overvloedig voldoende wat nodig is om zalig te worden. Om te hopen. Voldoende om te bidden. Om houvast te hebben. Te pleiten, te vertrouwen. Dus om hier al tranen te drogen. Uit de schriften, het woord van God, mogen en kunnen wij vandaag ook antwoord ontvangen op talloze problemen in de steeds moeilijker wordende tijden. Dit is het kompas. Dit is het richtsnoer. Dit is het zwaard van de geest. Dit is de geestelijke apotheek. Daarom is het ook zo erg dat dat vandaag zo onder vuur ligt. Dat steeds meer dat woord aan de kant wordt geschoven. Dat de inhoud ervan ook verstandelijk alleen niet meer gekend wordt. Zie, zegt die ouderling. En wat ziet Johannes dan? Dan staat er, en ik zag en zie. Wat dat betekent? Dat er nog eens een keer gezegd wordt, zie. Hij wil dat u, dat jij ook ziet. Wat ziet Johannes dan? Niet een leeuw, maar een lam. En dat lam, dat treedt naar voren en het is waard om die boekrol te openen en zijn zegels te verbreken. Hij is aangekondigd als een leeuw, maar hij draagt de gestalte van een lam. Maar is dat dan niet het symbool van onmacht en gedweeheid, een lam? Is dat voor Johannes dan geen tegenvaller geweest? O nee, gemeente. Want hij herkende hem daarin met wie hij was omgegaan hier op aarde. Johannes verstaat de taal ervan. Het was immers hij zelf die op aanwijzing van Johannes de Doper, de Heer Jezus, gevolgd was. Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En in dit beeld wordt hij, Johannes, dus eraan herinnerd dat zijn meester het waard is om die boekrol te nemen en de zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderling stond een lam als geslacht. Een geslacht lam, dat was niet vreemd voor een Israëliet. Vele lammeren werden geslacht tot verzoening in het Oude Testament. Maar u weet het bloed van stieren en bokken kon niet één zonde bedekken. Ze wezen heen naar het lam. Een lam staande als geslacht met een doodsteek in de nek. Een koning draagt een kroon als teken van waardigheid en bevoegdheid. Johannes die ziet een lam met een litteken aan de hals. Dat is zijn kroon. Dat betekent dat Christus daar naar voren treedt, ja, naar voren treedt, je zou kunnen zeggen met doorboorde handen, de tekenen van zijn lijden. Hij heeft het volbracht. Een lam, dat staat als geslacht. Dat litteken aan de hals, dat is de kwitantie die bewijst dat aan Gods recht is voldaan, dat hij geleden heeft, eenmaal. En hij staat daar als bewijs dat hij aan de Vader heeft voldaan. De schuld uw volks hebt uit uw boek gedaan. Maar nu moet ook de toepassing doorgaan. Door zijn geest brengt hij Gods raad ten uitvoer. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Alleen zo iemand kan de geschiedenis tot een goed einde brengen. Alleen daarvan is alle hoop te verwachten. Ja, voor de wereld is dat een aanfluiting. Dwaasheid. Is dat kracht? De wereld die verwacht het van techniek, en supersonische vliegtuigen en kanonnengebulder en mortiervuur en satellieten en drones, atoomwapens. Maar niemand, al bezit hij al die dingen en al weet hij alles wat te weten zou zijn, zal waard zijn bij macht te zijn om die boekrol te openen. En dat is nou juist de dwaasheid van de prediking. En tegelijkertijd het wonder, de rijkdom van de prediking. Een lam dat staat als geslacht, Christus. Die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof geacht heeft. Dus hij wilde dat niet voor zichzelf houden. Niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. maar zichzelf tot niet gemaakt heeft door de gestalte van een dienstknecht aan te nemen en de mensen gelijk is geworden. Omdat hij bereid was het grootste, het zwaarste kruis te dragen in deze wereld. En daarom kan en mag hij de troon bestijgen, omdat hij als een lam ter slachting is geleid, als een schaap. Een lam, jongens en meisjes, dat is een heel gedwee dier. Offer bereid. Staat van de Heer Jezus, hij deed zijn mond niet open. Stemmeloos. Bereid. Je hoort het hem zeggen. In de hof van Gethsemane. Als u dan mij zoekt, laat deze, die discipelen, dan weggaan. Hij heeft zich vrijwillig en gewillig overgegeven. Een lam dat staat als geslacht. De dodelijke wond is te zien, maar hij staat weer. Het is een levenworsteling geweest, maar hij heeft overwonnen. En daar staat hij. Johannes ziet het. Dat is nog nooit gezien. Wel een dier met sporen van het gevecht. Maar als een dier dodelijk getroffen is, dan ligt het op de grond. Dan is het uit. Bloedend ligt het neer. Denk maar aan die wolven. Die al zoveel schapen hebben doodgebeten. Maar kijk, wat een wonder. Hij is de dood ingegaan, geslacht. Hij draagt de tekenen van de spijkers en van de speer. Maar hij staat. Hij heeft het overleefd. Hij is door de dood heen gegaan. Hij kon zeggen, ik ben dood geweest en zie. Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. O gemeente, wat een stof tot aanbidding voor Gods kerk. Maar wat een reden tot schrik voor alle vijanden. Want hij zal terugkomen. Elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben, staat er in het boek Openbaring. En dan komt er een rouwklacht. Hij heeft overwonnen. Hij staat als geslacht. Hij heeft zijn leven gegeven tot een rantsoen, tot een losprijs. Hij heeft aan Gods recht voldaan. Satans kop vermorzeld. En in dat lam van God ziet de Heere geen zonde is in Jacob en geen overtreding meer in zijn Israël. Een lam. Niet een zoetsappig lammetje dat eindeloos met zich laat sollen. Nee, niet een lam dat machteloos is. Een lam dat onbevlekt, onbestraffelijk is, maar toch in de kracht van een leeuw. Dat blijkt wel uit het verdere van deze beschrijving, want er staat dat hij 7 horens heeft en 7 ogen. Hij heeft horens, dat is in de Bijbel symbool van kracht. Hij beschikt over volheid van kracht. 7, getal van de volheid. Immers, hij moest de last van de toorn van God tegen de zonde dragen om anderen daarvan te kunnen verlossen. Kracht, goddelijke kracht die hij aanwendt om de zijne ook te onderhouden, te dragen, dwars door de verschrikkingen in de geschiedenis heen. 7 horens om zijn vijanden neer te stoten en de zijne te beschermen. Christus laat zich binden, nagel aan het voeghout van het kruis. Dat was de macht van zijn liefde. Niet als een machteloze, noodgedwongen. Nee, hij bepaalde dag en uur op het paasfeest. Ons paaslam is voor ons geslacht, Christus, zegt Paulus. De Joden wilden het niet op de paasfeest, dat gebeurde. Hij heeft een eeuwige verzoening teweeggebracht. Hij heeft niet alleen Satans kop vermorzeld, maar hij paste door zijn Heilige Geest een woord ook toe aan zondaarsharten. Dat lam dat is gisteren en heden dezelfde. Je kunt overwinning behalen op Satan, zonde en dood. Door hem. En hij heeft 7 ogen. Hij weet alles, hij ziet alles. Een volheid aan kennis, alwetend. 7 ogen, dat zijn de 7 geesten van God, staat er, die uitgezonden zijn over heel de aarde. Weer het getal 7. Het getal van de goddelijke volheid. Niets ontgaat hem. Hij overziet alles. Niets is bedekt voor zijn gezicht. O, hoeveel leven er niet. Alsof er geen ogen bij de Heere zijn. Zelfs soms in de geestelijke strijd in het leven van Gods kinderen zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste, zou hij er weet van hebben. Weet de Heere wel van me af? Ja. Zeven ogen. Hij doorziet alles. Hij wordt niet overrompeld door de aanslagen tegen hem en tegen zijn bruidskerk. Hij weet ervan. Ook van je moeite en van je strijd. De volheid van de geest wordt ermee aangeduid. Het ontbreekt hem aan niets om zijn machtige werken uit te voeren. Hij zendt zijn geest uit tot aan de einde der aarde, staat er. O gemeente, wat is dat een troost voor Gods kerk, te midden van de gevaren, van de nood. De geest onderzoekt alle dingen, staat er. Ik weet waar u, waar jij woont. Het lam zendt zijn geest uit om onderdanen te werven. Door alle tijden heen. Te midden van de huiveringwekkende gebeurtenissen, ook van vandaag. En hoe ver je ook weg bent, geen plaats is onbereikbaar voor die zeven geesten, voor de Heilige Geest. De leeuw uit Juda's stam heeft kracht, bevoegdheid, omdat hij geen ogenblik geaarzeld heeft om lam te zijn, Gods lam. En hij treedt dan, Johannes ziet het, naar de troon toe. De troon van waaruit bliksemstralen en donderslagen kwamen. Maar zelfbewust treedt het lam nader en neemt dan het boek uit de hand van de Vader, want hij kent zijn kracht, hij weet zich bevoegd. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. En zo beklimt dat lam de troon en verbreekt hij één voor één alle zegels en hij stuwt de wereldgeschiedenis naar het einde, naar het door God bedoelde en voor de gelovigen een heerlijke einde. O gemeente, dat is voor Johannes zo'n heerlijk gezicht geweest, zo troostvol. In die tijd van vervolging, van moeite en van strijd. Hij heeft in dat lam Christus herkend en in die wonden zijn werk herkend. En dat is niet te vergeefs geweest. Het was voldoende. Het lam staat daar als geslacht. Hij is dood geweest en zie, hij leeft in alle eeuwigheid. En dat lam staat te midden van de troon, staat er. Dus midden tussen de vier dieren, die symboliseren de schepping, en de 24 ouderlingen, Gods kerk. Als middelpunt van de schepping en van de herschepping dus. Zo werd nou Johannes bemoedigd en zo mogen wij ook bemoedigd worden. Zie, een lam. De gestalte van een leeuw zou ons afschrikken, is niet waar, zou ons vrees geven. Dat zou ons bij hem vandaan houden. Maar een lam, staat een verkleinwoord, heel zachtmoedig. Zelfs als toen hij op aarde was, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Een lam, daar durft toch zelfs een kind naartoe. Hij, het lam van God, staat. Hij staat te wachten. Om u, om jou, genadig te zijn. En hij nodigt, je hoort het in zijn woord. En je kunt op hem vertrouwen, je kunt op hem aan, want hij heeft de kracht van een leeuw. Hij kan alle weerstand in je leven verbreken. En dat wil hij nog doen in de tijd van de genade. Dat je zegt, ja, maar ik weet er niks van en het interesseert me niet en ik ben zo hard, zegt een ander misschien. Maar daar is dat lam tegenop gewassen. In de tijd waarin hij die zegels openbreekt, dat is in onze tijd, omdat daarin nog het verzoenend bloed kan verkregen worden. Daarom is er heil te verwachten. En dat lam neemt dan de boekrol. Onze handen zijn te vuil om die te nemen, maar zijn reine handen kunnen het wel. Alles ligt in zijn handen. Niets kan hem uit de hand lopen. De wereldgeschiedenis wordt niet bepaald en wordt niet geregeerd door de grootte van deze aarde. Ook niet door de vorst van de duisternis. Zeker, het klinkt nog, alom, ook in onze tijd, laten wij hun banden verscheuren en de touwen van ons werpen. Maar de toekomst, gemeente, is in goede handen, vergeet het niet. Meer dan overwinnaar ben je in hem die het gezegd heeft, niemand zal ze uit mijn hand trekken. Nee, dat betekent niet dat alles dan naar wens, onze wens gaat. Johannes is verbannen. Het komt goed. Alle dingen doet hij meewerken ten goede. Alles is in goede handen. Wat is het eerste zegel? Dat luidt de tijd in van de evangelieprediking over heel de wereld. Denk aan hoofdstuk 6, vers 2, de ruiter op het witte paard met die boog. Dat heeft hij verworven. Het evangelie dat er een lam is geslacht om mensen het leven, eeuwig leven te geven. Een lam dat de schuld op zich nam van alle die hem lief hebben. Een lam dat de kracht heeft om je harde hart te verbreken. Staande als geslacht, hoe bereidwillig. Een lam dat door zijn geest je ziet en hoort. Zijn zeven ogen die alles zien, ja ook je ongerechtigheid. Ja, maar dat geeft toch schrik? Ja, dat is waar. Maar er is ook een andere kant. Waar je er blij om kunt wezen. Dat hij zeven ogen heeft, dat hij alles ziet. Dat is de enige manier waarom je blij kunt zijn dat God, dat het lam alles ziet en hoort. Je mag dan zeggen, Heere, u kent mij. Gij doorgrondt mijn daan. U weet van mijn zitten en mijn staan. Niets is voor u verborgen. Maar Heere, dan weet u ook precies wat er tegenover moet komen in mijn leven. Wil het wel zijn. U weet ook welke kracht u er tegenover moet stellen. Schenk me uw genade. Zijn ogen doorlopen heel de aarde. Zijn goddelijke ogen zien op al het mensdom neer, zien we toch? Hij aanschouwt moeite en verdriet, opdat het in zijn hand geven. Laat zo nou die ogen tot je doordringen, ook opnieuw. Want alleen zo zal je leven leiden tot dat heerlijke, gode, verheerlijkende einde. Maar wat zal het erg zijn om het evangelie van dat reinigend bloed in de wind te slaan en zo te sterven. Dan blijft er geen slachtoffer over voor de zondestaat. En dat betekent eeuwig omkomen. En zo voelde Johannes het ook toen er niemand kwam opdagen. Johannes huilde. Er zijn veel tranen om levenssmart. Maar bij Johannes ging het dieper. Zijn ziel dorstte naar God. En het kwam en het heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. Christus zocht geen eigen eer. Hij wierp zich er niet toe op. Hij kwam toen duidelijk was dat er niemand kwam. Nooit zal iemand kunnen zeggen, ja, hij was me net voor. Ik kon het ook wel. Niemand. Johannes huilde erg. En toen niemand kwam, kwam hij, Jezus Christus. En het kwam, dat lam. Geen ogenblik geaarzeld. In de eeuwigheid niet. Wie zal met zijn hart borg worden om tot mij te naderen? Ik kom. Geen ogenblik geaarzeld. In zijn leven op aarde niet. En geen ogenblik aarzelt hij om het toe te passen als je beroep op hem doet. In hem ligt de toekomst van Gods kerk vast en de verheerlijking van al Gods deugden. De geschiedenis van de wereld is gelegd in de doorboorde handen van de Heer Jezus Christus. Laten we dat bedenken, ook in deze spannende, moeilijke tijd. Ach, we zien het komen in onze tijd. Gods ordeningen, ook de scheppingsordeningen, worden met voeten getreden. De mens van de wetteloosheid komt steeds duidelijker openbaar. Het gaat naar het einde toe. En zij die niet daaraan mee willen werken, aan al die wetteloosheid, die worden gediscrimineerd. Artsen die niet mee willen werken aan geslachtsveranderingen, raken hun registratie kwijt, ziekenhuizen hun licentie. En toch is er uitkomst, gemeente. Uitzicht. Want dat lam staat. De leeuw uit Juda's stam, de wortel Davids, heeft overwonnen. En waar is dan het lot van Gods kind veiliger dan bij hem? Alles gaat naar het door God bedoelde einde. Rust mijn ziel, uw God is koning. Hij staat te midden van de troon en van de vier dieren en van de ouderlingen. Op Golgotha hing hij midden in het vuur van Gods toorn. Hij is het middelpunt, ook van u, van jouw leven. Zie het lam van God. Hebben we hem met Johannes leren volgen. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Of dat einde vrede voor u is. Dat hangt daarvan af Of je hebt leren buigen voor deze koning. Of je ingezien hebt, erkend hebt dat die wond die aan hem te zien is. Door u, door jou, door mijn zonde, door mijn schuld, hem is toegebracht. Geslacht om mij. Voor mij moest hij daar staan. Hebt u zijn werk nodig. Noodruftige zongen, hè. Zal hij verschonen, zal hij sparen. Aan armen uitgena zijn hulpen ter verlossing tonen. Buig onder zijn heerschappij. En als het niet gaat, doe een beroep op hem. Op zijn geest, die ook in die waarheid leidt. En die doet knielen voor hem. Of is zijn juk u te zwaar? Is hij het niet waard om te ontvangen alle lof en aanbidding? O, de mens die het van de bergen en de heuvels verwacht, die zal bitter teleurgesteld uitkomen. Wij rekenen zo vaak met machthebbers van deze wereld alsof zij de geschiedenis maken. Maar dat is niet zo. Dat is een hopeloze vergissing. Het is Jezus Christus. Hij heeft alles in zijn hand en hij houdt het in zijn hand. Je kunt alleen maar verlost worden door het dierbare bloed van Christus. Als van onbevlekt en onbestraffelijk lam. Halleluja. Lof zij het lam. Die dood geweest is en hij leeft. Die het volk dat hij ontzondigd heeft. In eeuwigheid beveiligd. Want dat volk. Dat wordt. Dat het wreed geweld moet zwichten. Moet wijken. In rechtmatigheid geleid. Amen.